Jesus, yes. The church, no. Als je het boek hebt gelezen, herken je die quote, want hij begint daarmee aan het begin. Jezus is interessanter dan de meeste christenen, of dan de meeste kerkgangers, zegt Visje volgens mij, zo'n uitspraak. Het is ook zo. Ja. Waar zou deze gedachte vandaan kunnen komen? Geef mij Jezus, maar alsjeblieft, houd me ver bij de kerk vandaan. Bij de gemeente vandaan. Teleurstelling? Kerk is saai. Of dogma's.
Traditionalisme.
Ja. Allemaal traditie. Ja. Daar hebben jullie vorige keer al ook wel over nagedacht. Hè? Arjan heeft die beweging geschetst van nieuwe vormen, nieuwe bewegingen die eigenlijk om het instituut kerk heen willen. De vraag is het een probleem? Ik wil jullie even een kort verhaaltje vertellen wat mij heel erg geïnspireerd heeft. Wie kent dit gebouw? Ja, de Sagrada Familia in Barcelona. Ik ben daar één keer geweest toen we pas getrouwd waren. Ik heb niet zo heel veel met allerlei bijzondere vormen van architectuur. Maar dit is wel echt een heel bijzonder gebouw. Als je daarvoor staat, dat geloof je gewoon bijna niet. Zo groot. En als je er dichtbij gaat staan, zo gedetailleerd. Ongelooflijk. Ik heb eens een keer onderzoek gedaan. Of onderzoek. Wat gegoogeld. Ja, je moet jezelf wat relativeren. Gegoogeld. En naar hoe is die kerk ontstaan? Hoe is die gebouwd? En ik kwam erachter via Google. Dat Gaudí, misschien zeg ik het wel verkeerd, Gaudí schrijf je, is de architect van dit gebouw. En ik lees voor, ik citeer Mr. Google. Op een gegeven moment, ik ben nog niet aan het citeren, ik vat het nog even samen. Op een gegeven moment heeft Gaudí, die was architect in Barcelona en ontwierp daar meerdere gebouwen. In Barcelona staan meerdere gebouwen van Gaudí, allemaal een beetje bijzondere gebouwen. Op een gegeven moment kreeg hij het plan om in Barcelona een huis voor God te ontwerpen. Dat was zijn droom. Hij dacht, mijn verlangen is dat er, hij was een katholieke gelovige, mijn verlangen is dat er in Barcelona echt nog een kathedraal komt, de kathedraal van Barcelona, die gewijd wordt aan God. De Rooms-Katholieken geloven natuurlijk wel in het fysieke gebouw. Trouwens, helaas niet alleen Rooms-Katholieken, maar echt als de plek waar God woont, zeg maar, in de stenen. En daarom maakte hij eerste schetsen. En hij had een soort plaatje. En dit is een gebouw met vier gevels in de zin van zuid, noord, oost, west. En met allemaal thema's. En op een gegeven moment wijdde hij zich vanaf 1914 aan geen andere opdrachten meer. Dit moest zijn meesterwerk worden. Op een gegeven moment, nu lees ik wel voor, woonde hij op de bouwplaats waar een gigantisch bouwwerk moest verrijzen. De einddatum daarvan was halverwege de 21ste eeuw. Dan zou die opgeleverd worden. Dus het was 1914 en hij rekende uit, ergens 2150 moet hij gereed zijn. 150 jaar later, grofweg. En hij zag een plaatje voor zich en dat moest komen. Hij had een droom en dat moest worden gerealiseerd. Volgens mij is het gebouw nu bijna klaar. Volgens mij staat de oplevering op 2026. En ik zei nog, als je daar staat, dan zie je van afstand zie je echt een gigantisch complex. Maar ga je dichterbij, dan zie je echt hele bijzondere details. Gewoon, het is ongelooflijk welke details er in dat gebouw zitten. Wat ik heel bijzonder vind, is dat wij zoiets kunnen bewonderen. Gaudí zag iets. Hij zag het eigenlijk met de ogen van zijn hart. Hij zag dat gebouw verrijzen als een heilige tempel. En hij dacht, let op, daar geef ik mij de rest van mijn leven voor. Dit gebouw moet er komen en ik maak de voltooiing niet meer mee. Ik ga het gebouw nooit afzien. Misschien was alleen het fundament gelegd toen hij doodging. Nu gaan wij even naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2 vers 19. vers 19. Waar Paulus zegt, 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. En dan komt het, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Waar heeft de Heer Jezus van gedroomd? Wat heeft de Heer Jezus gezien? Niet dit gebouw wat je hier op het scherm ziet. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen gedroomd, broeders en zusters, maar heeft zijn leven gegeven om de gemeente van God, bestaande niet uit stenen, maar bestaande uit mensen van vlees en bloed, om die samengevoegd te zien als een gebouw, goed samengevoegd, dat verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Deze houding is gewoon impossible. Jesus yes, the church no. Het kan gewoon niet dat je zegt, ik heb alles met Jezus, maar ik heb niks met zijn gemeente. Jezus zegt, dat is onmogelijk, want ik ben het hoofd en de gemeente is mijn lichaam. Het is toch redelijk vreemd als ik hier tegen jullie vertel, ik ben helemaal gek van mijn vrouw. Ja, ik bedoel van haar hoofd. En de rest heb ik niks mee. Jij zegt, dat is een eenheid. Dat is onmogelijk. Jezus zegt, de gemeente is voor mij een lichaam, ander beeld. En hier zegt hij, ik droom ervan, even in mijn woorden zegt Paulus, dat het een gebouw is wat goed wordt samengevoegd en dat verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Nou, als de Heer Jezus, hij heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hoe gebroken de gemeente ook is, lieve mensen, Jezus houdt van zijn kerk en hij is bezig om een geweldig bouwwerk te verrichten. Hoe gebroken lokaal de situatie ook kan zijn, en hoe moeilijk het in jouw gemeente ook kan zijn, je denkt, wat nou een heilige tempel. Dat is het tegenovergestelde. Hier moeten we enthousiast over zijn. God ziet de universele gemeente verrijzen als een tempel. En dat is niet 150 jaar geleden begonnen. Het is begonnen toen Jezus stierf en opstond. Later de geest werd uitgestort, Handelingen 2. Toen is de gemeente geboren, bestaande uit Jood en Heiden. En hij heeft gezegd, ik ga daar eeuwen voor nemen om dat gebouw, het wordt hier vergeleken met een gebouw, om dat te laten verrijzen tot een heilige tempel in de Heere. En eigenlijk zegt hij, ik woon in dat gebouw, dat is mijn woning. Het gebouw goed wordt samengevoegd. Het kan gewoon niet dat je zegt, ik heb niks met de kerk. Met de gemeente, met het plan van God. En dat is eigenlijk een beetje waar dit boek over gaat. Het wil ons enthousiast maken over wat God aan het doen is met zijn gemeente. Ondanks dat we onderweg zijn en dat er heel veel dingen soms ook misgaan, kan heel belangrijk zijn dat je kijk naar het grotere plaatje. Laatst was hier een gemeente planten die doseerde op de Fulton Bijbelschool. Hij zegt, ik ben nu 7 jaar bezig in mijn gemeente. Hij zei, ik ervaar het echt alsof ik met mijn benen in de modder sta, zegt hij. Hij zei, soms gaan er allerlei dingen mis en daar maken ze ruzie. En daar is er een kring die met elkaar overhoop ligt. En daar loopt een gezin weg en met de jongeren gaat het niet goed, zegt hij. Hij zei, soms zit je naar de gemeente te kijken en dat je denkt van, hij zei, waar moet het heen? Allemaal mensen met een rugzak. Hij zei, dan ga ik soms met, dat vind ik zo mooi, hij zei, dan ga ik soms met mijn rugzakje, zegt hij, ga ik de natuur in. En dan zeg ik, Heere, laat mij zien, wat ziet u nu verrijzen? Hij zei, eigenlijk beweeg ik dan van de modder en dan kijk naar het panorama van het bouwplan waarvan Jezus de architect is en waarvan hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij gaat dan een stapje verder, Wayne Mack, en ik vind het gewoon heel uitdagend, heel moeilijk. Daar gaan jullie zo natuurlijk ook wellicht wel vragen over stellen. Maar hij zegt dan, dus betekent het ook dat je enthousiast bent over de lokale gemeente. Je gaat je ervoor geven. Oké. Dan heb ik jullie een beetje klem gezet, hè? Dit is ergens de complexie. Ja, dit vinden we mooi. Het nieuwe Jeruzalem. Weet, dat zien we helemaal voor ons. Maar nu, hè? Het kraakt nog aan alle kanten. Het lijkt soms helemaal mis te gaan. En eigenlijk zegt de auteur, zegt, strop je mouwen op en ga aan de slag. Zet je gaven in, zet je gereedschap in. Bouw mee aan Gods gemeente. Marita, je had een vraag. Of een opmerking misschien.
Ja, nou ja, een vraag. Je zou zeggen, het is onmogelijk, hè? Jezus, ja, ik heb het mee. Maar hoe zie je dat als mensen gewoon even, psychische klachten, gewoon niet redden, en dan heb ik het niet over een jaar, maar gewoon, leven lang zich niet kunnen aansluiten bij een gemeente.
Vanwege psychische klachten, zeg je?
Ja.
Ja, dat is denk ik een bijzondere situatie. Daar kan ik niet een algemeen antwoord op geven. Als iemand persoonlijk verhinderd is om deel te zijn van een groep mensen. Daar zou je zo iemand zou ik dan willen spreken en vragen: joh, het is er gaande. Maar, ja. Ik denk dat we het hier over een algemene regel hebben. Ja, maar ik denk wel dat ieder gelovige daarna moet streven om deel te zijn van een gemeente. Om mee te bouwen aan dit plan.
Ja.
Met je beperkingen en je mogelijkheden en je onmogelijkheden.
Ja.
Jan. Oké, goed. Fijn dat jullie zo goed meeluisteren thuis. De vraag was dan, als mensen nou bijvoorbeeld allerlei problemen hebben, psychische problemen, geldt voor hen dan ook dat ze zich bij een lokale gemeente aan moeten sluiten? En daar gaf ik het antwoord op wat ik net gaf. Er zijn andere vragen aan u op dit moment al. Dan gaan we snel een stapje verder. Leven in het huis van de Vader. Dat is een bepaald beeld. Daar wordt de gemeente mee vergeleken. Welke beelden kent de Bijbel over de gemeente? Welke, zeg maar, vergelijkingen worden daar gemaakt? Waar wordt de gemeente allemaal mee vergeleken?
Lichaam.
Tempel. Gebouw.
Gezin.
Bruid. Kudde. Er is een boek voor, maar het gaat over 50 metaforen van de gemeente. In het Nieuwe Testament, als je heel goed leest, vind je er, sommige worden ook maar één keer gebruikt. Allerlei beelden. En die verschillende beelden maken verschillende elementen duidelijk. Ik heb hier een aantal mogelijkheden dat je ook naar de gemeente kan kijken. Welke spreekt jou al aan? Ja. Hey, je ziet de gemeente als een school als je heel erg geneigd bent om te focussen op het onderwijs. Je ziet de gemeente als een ziekenhuis als je heel erg kijkt naar... Ja, genezing zou kunnen, of pastorale problemen. Sommige mensen zien het als een bejaardentehuis. Ja, er zitten alleen maar grijze mensen hier in de gemeente. Bejaarde soos moeten we het dan misschien noemen. Zou nog kunnen. Bioscoop. Hoe zou dat kunnen?
Entertainment.
Vermaak.
Consumeren.
Ja, lekkere stoel. Goede popcorn. En een goede film. Ja. Misschien denk je dan aan hele moderne gemeentes. Maar ik ken ook hele orthodoxe gemeentes waar je heel de tijd alleen maar zo zit, hoor. En je hoopt dat dat wat op het podium gebeurt of op de kansel gebeurt zo goed mogelijk is. En dat wordt dan onder de koffie geëvalueerd. EHBO-post. Als je echt in de kreukels ligt, dan kan je altijd nog naar de dominee. Restaurant. Ik moet worden bediend. Een voedselbank. Waar je af en toe komt om een beetje bijgevoederd te worden. Een kinderopvang. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, nee, daar hebben ze goed kinderwerk. Onze kinderen komen er helemaal tot rust, joh. Het is helemaal goed verdeeld en goede kinderwerkers. Ja, aspect van gemeente zijn, hè. Het is niet onbelangrijk. Jeugdhonk. Mijn tieners die zijn helemaal blij in deze gemeente. Nou, Ik heb nog geen tieners, maar ik kan me voorstellen dat dat voor ouders met tieners heel fijn is. Als je gemeente zegt, nou, als je tieners zegt, ik heb daar vrienden in de gemeente. Ja, familie. Beetje close hoor. Misschien moet je wel zeggen, gezin. Ik denk eigenlijk dat het boek, de titel van het boek zegt Huis van de Vader. En het Huis van de Vader, dat is het huisgezin van de Vader. Is dat bijbels? Laat er even mee naar 1 Timotheus 3, vers 15. Timotheus 3, vers 15. Daar zegt Paulus: maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Daar staat in het Grieks het woordje oikoi. Dat betekent letterlijk gewoon huisgezin. Er was een vader, die had kinderen, daar hoorden dan ook slaven bij. Iedereen hoorde daarbij. Het was een soort samenleving, een soort community, een soort clan. En daar was de vader het hoofd van. Dat was zijn huis, zijn huisgezin. En Paulus zegt hier, u weet hoe men zich moet gedragen in het huisgezin van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En wat ik jullie wil doen, in hoog tempo, tot aan de pauze, is dat ik jullie 6 bijbelse waarheden over het huisgezin van God gaan geven. Ik denk dat dit het meest gebruikte beeld is in het Nieuwe Testament. Alleen al het feit dat we elkaar broeder, zuster en God vader noemen, dat is allemaal ontleend aan die ene metafoor, de gemeente is een familie, een gezin. Dat woord heb ik hier al vaak gehoord, hey, broeder, zuster, broer, zus. Dat betekent, je denkt in de metafoor van wij horen tot hetzelfde gezin, wij zitten in dezelfde familie. En ik heb geprobeerd, als een soortje rode draad die het boek denk ik heeft, het boek noemt deze 6 waarheden niet, ik ga 6 waarheden met jullie delen die passen bij het beeld van de gemeente als gezin. Ja, je kan dus praten over kudde, lichaam, tempel, maar ik neem gezin eruit, omdat ik ook denk, en dat zal ik ook duidelijk maken met die 6 waarheden, ik denk dat dat misschien voor onze tijd wel het meest relevante beeld is. Dat we de gemeente gaan zien als een gezin, als een familie. Ja? 6 waarheden. De eerste is, door geestelijke geboorte treed je toe tot Gods gezin. Nou, hoe is het? Ik ga telkens de link leggen tussen het natuurlijke gezin en het geestelijke gezin. Hoe krijg je je plaats? Nou, in mijn geval, hoe is onze kleine baby in ons gezin gekomen? 2 weken geleden, door geboorte. Door geboorte. Hij is in ons gezin geboren. We hebben er ineens een kind bij, ineens een gezinslid bij, daar is die. Hoe krijg je een plaats in het huisgezin van God? Door een geestelijke geboorte, door wedergeboorte. Nou, ik zei, ik ga er snel doorheen, dus ik maak gelijk duidelijk. Dat betekent dus dat je niet tot de kerk behoort als je regelmatig in een gebouw zit. Je kan eigenlijk niet zeggen dat de kerk een gebouw is. De kerk wordt vergeleken met een gebouw, Efeze 2. En in het oude verbond kwam Gods volk samen op 1 plek, tempel, tabernakel. Daar woonde God, daar was God. Had je een ontmoeting met God, dan moest je in de tabernakel of in de tempel zijn. Onder het nieuwe verbond, morgen herdenken we het Pinksterfeest, dat is echt geweldig, heeft God gezegd, ik woon niet meer in gebouwen die met handen zijn gemaakt, maar ik heb mijn geest uitgestort in ieder die gelooft. En daar waar mijn kinderen samenkomen en daar waar mijn geest is, dat is mijn woning, daar ben ik. Daarom heeft Jezus ook gezegd, dat is een beter tijdperk. Vroeger was hij gebonden aan 1 plek. Nu is het lichaam van Christus overal vertegenwoordigd. En hoe word je daar lid van? Niet door in een gebouw te gaan zitten. Ik zeg het even, gewoon een beetje kras. Ook niet door ergens in een kaartenbak je naam op te schrijven. Zelfs niet door je te laten dopen. Je wordt er lid van. Doordat je innerlijk wordt wedergeboren, je voor het eerst aan de Heer Jezus wordt overgegeven, dan plaatst God je in zijn gezin. 1 Korinthe 12 vers 13, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus je wordt gered. Wij denken vaak, ah, mooi, ik ga later naar de hemel. En Paulus zegt, God zegt, wacht even, je gaat eerst plaats ik je in mijn gezin, in mijn lichaam, in het universele lichaam van Christus. Je bent onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus. En de bedoeling is, ik denk dat je dat op grond van de Bijbel zal meemaken, is dat je je vervolgens ook aansluit bij een lokale gemeente, waar je uitdrukking kan geven aan de universele gemeente. Als het goed is, is die lokale gemeente een klein stukje, een kleine weergave van die onzichtbare universele gemeente. En door geboorte kom je erin. Je hebt daardoor een familieband, want wat gebeurt er? Je krijgt geestelijk leven en je komt in relatie met God en met mensen. Je wordt diep aan elkaar verbonden. Jullie kennen wel die uitspraak, als jongere hielp me dat wel om vernieuwd te worden in mijn denken. Door naar de McDonald's te gaan, word je geen hamburger. Door naar de kerk te gaan, door naar het kerkgebouw te gaan, word je geen christen. Het is door wedergeboorte dat je in Gods gezin komt. Wie zijn Gods kinderen? Degene die door geloof de Heilige Geest hebben ontvangen. God zegt, daar woon ik, dat is mijn plek, dat is mijn gezin. En daar mag je groeien, daar mag je thuiskomen. Nou, weet je wat ik mooi vind? Als baby ben je je dat niet altijd bewust. Ik denk dat onze zoon van 2 weken zich niet bewust is dat hij leeft. Maar wij weten wel dat hij leeft. Je moet bewustheid zijn ontwikkelen. Zo kan het soms ook even duren. Ik denk, misschien zijn er ook jonggelovigen onder ons. Ik zeg, ja, ik moet gaan ontdekken dat ik opnieuw ben geboren. En een geboorte is echt, het is echt een proces. Ik heb het weer meegemaakt natuurlijk, hè? Onlangs. Tjoh. Ik moet er niet te veel over zeggen, want ik ben een man. Mijn vrouw zou zeggen, ja, je kan het makkelijk vertellen daar. Het kind is het zich niet bewust en er komt echt leven tot stand. Hè. De baby was geboren, Johanna nam het in de armen en het leeft. Dat is met geestelijke geboorte ook zo. Als je voor de Heer Jezus aanvaardt als redder en verlosser, je geeft je eigen werken op, dan komt er geestelijk leven in je. Maar je bent je niet altijd bewust. Soms wel heel duidelijk, soms moet het even landen, moet die bewustzijn landen. En je komt, je bent op slag kind. Onze jongste van 2 weken heeft dezelfde rechten als onze oudste van 10 jaar. Hij is op slag kind van ons gezin. Komt tot geloof en je bent op slag kind in Gods gezin. Je hebt dezelfde vader als Corrie ten Boom. Die voor jouw gevoel mijlenver van je vandaan staat. Het is dezelfde vader. Delen dezelfde zegeningen. Wat een voorrecht om met dit gezin te zijn. Maar je beseft het nog niet altijd als kind, hè? Onze baby is alleen maar bezig met slapen, verschoond worden en drinken. Slapen, schonen, drinken. Rusten, gereinigd worden en gevoed worden. Dat is bij jonge geloven ook een beetje zo. Ze moeten leren om te rusten in Christus. Ze moeten leren om hun leven te reinigen. Zich bekeren van oude patronen. En ze hebben gezond onderwijs nodig. Daardoor gaan ze op een gegeven moment een beetje lopen en bewegen en praten. In Gods gezin. Veel gelovigen erkennen dat ze in Gods familie leven, maar vinden het moeilijk om zich in een gezin aan te sluiten. En nu snijd ik een moeilijk punt aan. Jesus yes, the church no. Ik vind het ingewikkeld om me bij een lokale gemeente aan te sluiten. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Allerlei oorzaken, hoef ik nu niet te noemen. Maar ik hoop wel dat je vanmiddag ziet dat als in deze wereld een kind geboren wordt, fysiek, dan zeggen we, ja, hij moet in een gezin. Zo is het eigenlijk ook met een gelovige. Als je tot geloof komt, heb je een geestelijk gezin nodig, waar je bent en waar verschillende criteria zijn waar je in kunt groeien en waar je anders verwilder je, word je verwaarloosd. Dat is 1, geestelijk geboorte. 2 is, wij hebben 1 vader. Vaderschap en zoonschap. Wat is nu typisch voor een gezin? Wat is typisch voor een gezin? Ja, er zijn ouders. En als er kinderen zijn, dan zijn er kinderen. Dat is denk ik de dynamiek van een gezin, hè? Ouderschap en kindschap. Dat is iets wat in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. God als vader. In het Oude Testament zie je nauwelijks dat God als vader wordt genoemd. In het Nieuwe Testament is God heel duidelijk de vader. En God wil dat wij hem kennen als vader. God heeft ons geadopteerd, zou je ook kunnen zeggen. En wij zijn zijn kinderen geworden. Efeze 1 vers 5 zegt dat God ons in liefde heeft voorbestemd om kinderen van God te worden. Je hebt dus een vader, dat moet je als baby gaan ontdekken. En jij mag kind zijn in dat gezin. En vanaf dat moment draag je, let op hè, draag je de naam van de vader. Leef je onder de verantwoordelijkheid van de vader. Deel je in de bescherming van de vader. In de zorg en de liefde, in de opvoeding. Dat zijn voorrechten van een kind. En Johannes zegt, vind ik heel mooi, 1 Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde dat wij kinderen van God worden genoemd. Zie hoe groot is de liefde dat wij kinderen van God worden genoemd. Nou, de Bijbel noemt dat, ik zei net geboorte, maar de Bijbel spreekt ook over adoptie. God adopteert ons als verwaarloosde, verwilderde kinderen, roept hij ons in zijn gezin. Nou, dat is het tweede. We hebben een vader. Er is een vader en de kinderen zijn zonen en dochters. We zijn geen slaven meer. Op een bepaalde manier zijn we ook slaven in de zin van we zijn zijn dienaren. Maar als het gaat om onze positie tot de vader, zijn we zonen en dochters van de levende God. Dat is een waarheid van het gezin. En drie, we hebben elkaar als broers en zussen. Oké. Okay. Dat is altijd uitdagend, hè? Een enig kind, die heeft alleen te maken met zijn ouders. Maar op het moment dat er meer kinderen komen, en Gods gezin heeft meer kinderen, heel wat kinderen, dan komt er ook een dynamiek van kinderen die met elkaar leven, broers en zussen. Ik denk dat je kan zeggen dat een baby heeft vaak allereerst contact met zijn ouders, hè? Maar naarmate die ouder wordt, gaat hij ontdekken, hey, ik heb ook broers en zussen. Ik moet mijn speelgoed delen, ik moet de aandacht delen. Ja. Het is het meest gebruikte woord in de Bijbel, hè? Broeder of zuster. Broer of zus. Het is echt een heel mooi geheim. Echt een heel mooi geheim. Paulus zegt bijvoorbeeld in Filippenzen 4, u bent mijn zeer geliefde broeders. Oké. Ik ga een vraag aan je stellen. Ik heb gezegd, door wedergeboorte kom je in Gods gezin. 1, 2, dan heb je God als vader. En het derde principe van het gezin van God is dat je broers en zussen hebt. Kan jij Paulus meemaken als die zegt, zeer geliefde broeders en zusters. Heb jij, en ik vraag nu even niet over de Bijbelschool, maar heb jij in jouw lokale gemeente mensen waarvan je zegt, zeer geliefde broeders en zusters. Daar word ik echt blij van als ik die zie. Jazeker. Het is echt een feestje om die te ontmoeten.
Ja? Is jij zegt mensen dat je elkaar gemeen bent, dat je een plaats hebt gemeen. Is dat de eerste mensen die bij haar huis
bent? Dat zal ik niet zeggen hoor, nee. Ja, de vraag die ik straks even behandel na de pauze. Het kiezen van een gemeente, oké? Okay? Kiezen van een gemeente. Ja. Ik denk dat het gezin heel aantrekkelijk maakt. Hè? Als je als broers en zussen gaat beseffen, we zijn aan elkaar gegeven en we kunnen ook vriendschappen, echte relaties met elkaar ontwikkelen. Nu ga ik even eerlijk zijn. Dit is voor mij in mijn tienerjaren, maar ook toen ik net tot geloof kwam, toen ik 20 was, jarenlang verborgen geweest. Ik keek eigenlijk echt naar de kerk als
ik moet gewoon eerlijk zijn, echt als na een bioscoop gewoon. Je moet er op tijd zijn.
Ik bedoel het niet, je moet er op tijd zijn. Er waren vaste plekken. En ik kan me ook herinneren dat ik als kind jarenlang achter dezelfde mensen zat, dat ik ook precies wist van die heeft daar een sproet en die heeft daar... Je kent, zeg maar, het plaatje. Ik weet ook dat ik de lampen telde. Nou ja, daar vind ik niks mis mee. Ik had zoveel uren in dat gebouw doorgebracht. Sommige kende ik van school. Maar de gedachte, deze mensen zijn broers en zussen van elkaar, die van elkaar houden, die met elkaar dingen doen, die met elkaar op... Zoals in een gezin, dat stond heel ver bij me vandaan. En ik heb steeds meer mogen gaan ontdekken, dat is nu juist Gods verlangen. Zegt, ik heb jou gered. Amen. Maar zegt hij, ik wil je ook in contact brengen met andere geredde mensen, zodat jullie mijn glorie en mijn werk kunnen bespreken en kunnen aanbidden. En mij diep, met elkaar mij dieper kunnen leren kennen. Nou, wat kan je van broeders en zussen zeggen? In een gezin is het heel bijzonder. Vrienden kies je uit. Maar broers en zussen kies je niet uit. Wij hebben 4 jongens en die jongens hebben elkaar niet uitgekozen. Geestelijk gezien, God stelt zijn gezin samen. Uit alle talen, geslachten, tongen, natieën. Barbaars, kiet, slaven, vrije, besneden of onbesneden, slaaf, noem maar op, alles komt bij elkaar en hij zegt, ik stel mijn gezin samen. Nou, van vrienden kies je uit, nou, broeders en zusters kies je niet uit. Jullie hebben elkaar ook niet uitgekozen en de bemoedigingsgroep hebben jullie elkaar ook niet uitgekozen. Dat is zo ingedeeld. God is de vader die verkiest en hij zegt, ik breng jullie samen. Nou, dat is interessant, hè? Dat is ook spannend. In ons gezin, ik heb daar vanmorgen in de cede wat over gedeeld. Ja, dan heb je soms wel eens met 4 jongens, dan gaat het wel eens... Het is ergens ook, hoewel het blijk geeft van een zondige hart, maar is het ergens ook wel deel van de opvoeding, van het leerproces. Dat is in de gemeente ook zo, maar dan moet je elkaar wel spreken. Moet je wel relaties aangaan. Anders is het lekker veilig. Wat kan je zeggen van broeders en zusters? Ze hebben elkaar lief. Johannes zegt in zijn brief, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood naar het leven. 1 Johannes 3 vers 14. Omdat wij de broeders lief hebben. Ik denk dat broederliefde, liefde voor andere christenen, is een kenmerk van wedergeboorte. Wij weten dat wij uit de dood naar het leven zijn overgegaan, omdat we de broeders lief hebben. Hoe kan je weten dat je een kind van God bent? Je krijgt liefde voor zijn kinderen. Je krijgt liefde voor zijn gezin. Nou, dat, ik denk dat jullie dat in Philadelphia wel herkennen, is dat je gewoon gaat connecten op geestelijk niveau. Zeg, ik heb een hele nieuwe familie erbij. Nou, geweldig als je dat ontdekt. We hebben elkaar lief. Ik denk ook dat je moet zeggen, broers en zussen moeten elkaar waarderen in hun eigenheid en gaven. Kinderen zijn verschillend. Er zitten hier vaders en moeders, die hebben meerdere kinderen. Ze zijn echt verschillend. Ze hebben dezelfde vader en moeder, maar ze zijn zo verschillend. Als vader kan ik daar wel toch wel van genieten, hè? De een die gaat in de modder rauzen en voetballen en de ander die zit zijn boekje te lezen op de bank. Kan je van genieten, toch? En als je als vader en moeder daar s'avonds over praat, als ze hoog en droog op bed liggen, dan zeg je, dat is eigenlijk wel leuk, hè? Die zo en die zo, die pakt het zo aan en die beleeft dat zo. Ik denk, God geniet ook van eigenheid en gaven. We zijn verschillend. We hebben elkaar nodig, 1 Korinthe 12. De oor kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Maar we zijn wel verschillend, een oor is echt wat anders dan een hand. Weet je, dat moet geen bedreiging zijn voor de gemeente, maar dat moet een zegen zijn. Ik denk wel dat er in de kerk ook vaak een cultuur is van vergelijking, hè? Hij kan goed preken. En die daar, die kan goed muziek maken. En die zat zo spontaan. En die, ja, die heeft altijd het juiste antwoord. En die wordt altijd gevraagd. Zo kan je eigenlijk doorgaan. En ik merk soms, ik zie dat soms ook in mijn eigen hart, dat je zo naar elkaar kan gaan kijken. Hè? Weet je, daar krijgt jaloezie vaak ook grip. Veel problemen in de gemeente hebben te maken met jaloezie. Voor mij was het echt, en dit boek bespreekt dat ook, toen ik dit boek een paar jaar geleden las,
Er zit een hoofdstuk ook over geestelijke gaven in. Dat vond ik zo mooi dat daarin werd beschreven van... de een kan dit en de ander kan dat. En daar moet je van genieten. En je moet ook gaan erkennen, er zijn bepaalde dingen die moet je niet aan mij vragen. Je moet mij echt niet achter de piano zetten. En de volgende zal zeggen, ik ben niet degene die het eerste evangelisatiecontact legt. Nou, zo kan je de gaven verdelen. En soms moet je, en ik hoop dat je dat vanmiddag een beetje doet, dan moet je een beetje afstand nemen. En moet je eens proberen te zien wat God ziet. En God ziet zijn kinderen daar bezig in zijn gezin. De vader ziet zijn kinderen daar bezig in zijn gezin. En hij ziet ze opgroeien. Gezonde voeding, reiniging en rust, weet je nog? Ik moet bijna denken aan wat mijn moeder altijd zei. Rust, reinheid en regelmaat, maar dat is weer wat anders. Die drie dingen. En God kijkt naar die kinderen en hij ziet ze opgroeien. Dat is denk ik zo belangrijk dat je daarvan kan genieten. En daardoor leer je van elkaar. Kinderen leren in een gezin heel veel van elkaar. De oudste moet je veel leren. Maar de tweede en de derde, als je die hebt, die gaan mee in het rijtje. Niet altijd hoor, niet altijd. Maar sommige wel, sommige dingen wel. Sommige dingen wel. Ja. Weet je wat ook een waarheid is over de gemeente? Er zijn ouders die leiding geven. Gezinnen zonder ouders worden in Nederland via de overheid, daar worden de kinderen uit huis geplaatst. Die worden verdeeld over andere zogenaamde pleeggezinnen. Er moeten ouders zijn, er moet leiding zijn in het natuurlijke gezin. Zo moet er ook leiding zijn in Gods gezin. Wel spannend soms, omdat sommigen dat ook wel ingewikkeld vinden. Je kan leiding heel snel associëren met verkeerde manier van gezag, manipulatie, heersen. Maar de Bijbel spreekt over dienend leiderschap. En in de tijd van de Bijbel was het leider zijn niet echt ingewikkeld, want de leiders werden als eerste gelinched. In de vervolgde kerk lagen de voorgangers en de leiders die lagen vooraan. Die werden als eerste gepakt. En daarom zegt Paulus, als je verlangt naar een ambt van opziener, in Timotheus 3 vers 1, dat is een voortreffelijk werk, zegt hij. Hij stimuleert die mannen om leiderschap te nemen. Ik zie vandaag de dag heel veel mannen die wel gaven hebben voor leiderschap, maar die wegduiken. Natuurlijk, je moet er rijp voor zijn en er is overal een tijd van en er is onderwijs nodig. Maar er is ook leiding in de gemeente nodig. Paulus zegt, het is een voortreffelijk werk. Het is ook nodig in de gemeente. Dat er leiding is. Dienend leiderschap. Kijk, we zijn allemaal gelijkwaardig, maar we hebben niet dezelfde rollen. Heel belangrijk, hè? We leven natuurlijk in een tijd waarin een gezagscrisis is. Maar als het gezond functioneert, dan kunnen ouders genieten van hun kinderen en kinderen genieten van de ouders. Leiding. Dan de vijfde. We kunnen er zo nog over doorpraten. Je mag een vraag over stellen. Vijfde kenmerk is, in de laatste, we leven in verbondenheid met elkaar, in gemeenschap. Een gezin leeft met elkaar. Anders is er geen sprake van een gezin. Ik ga straks na deze dag terug naar mijn gezin en ik ben dan met mijn kinderen. Dat is de familie. Nou, de gemeente is de geestelijke familie. In Handelingen lees je, Handelingen 2, dat ze elkaar dagelijks ontmoeten. Nou, dat dagelijks is geen absolute wet, maar ik denk wel dat je kan zeggen, gelovigen leven met elkaar en die levens die raken vervlochten. Nou, daar kan je bouwen aan relaties en volharden ook in de gemeenschap. Ik heb vanmorgen gesproken over het belang van bemoediging en terechtwijzing daar zo. Dat kan natuurlijk alleen als je ook relaties met elkaar hebt. Goeie vraag, in jouw gemeente. Leef je zo echt in relaties met andere mensen? Ja, met de corona. Er zijn heel veel relaties die kun je ondanks corona gewoon nog bezigen, ontwikkelen. Hoe je kerk er ook over nadenkt, daar gaat het vanmiddag even niet over. Maar kijk, relaties die zijn bedoeld om aangehaald te worden. En daarvoor is ontmoeting natuurlijk wel belangrijk.
Maar de gemeente leeft in gemeenschap met elkaar. Het is Gods gezin. Ik wil je gewoon vragen. Herken je dat een beetje? Kan je jouw gemeente vergelijken met een gezin waaraan relaties worden gewerkt? Waar je verantwoordelijkheid voor elkaar draagt. En waar gaven worden ingezet. Kunnen we het zo nog praktisch even over hebben. 6. Er is gezonde voeding. Er is gezonde voeding. In een gezin moet er worden gegeten. En het woord van God gezond worden onderwezen. Zowel in de preken als ook onderling in het pastoraat, in de persoonlijke gesprekken. Marijke heeft net die vraag gesteld. Wat zijn kenmerken van een gezonde gemeente? Hoe kan je een gemeente kiezen? Ik denk dat dit een van de kenmerken is dat er gezonde Bijbelse prediking moet zijn. Kijk, als je alleen maar fastfood krijgt, of alleen maar voedsel met gewoon slechte ingrediënten die niet goed is klaargemaakt, dan gaat een kind niet van groeien. Gezonde voeding is in die zin echt heel belangrijk. En ik denk dat de Bijbel beschrijft dat dat moet gaan van melk naar vastvoedsel. Echt een gezin wat samen opgroeit, dan ga je op een gegeven moment ook moeilijkere dingen eten. Dingen die moeilijker te verteren zijn. Ga je nadenken over diepere thema's in de Bijbel. Ga je nadenken over wie is God en wat zijn zijn eigenschappen. En dan ga je een beetje weg. Ik denk dat het in deze tijd een probleem is van, ja, het moet allemaal heel erg easy, licht behapbaar zijn. Wil je alsjeblieft niet te moeilijk preken? Niet te lang vooral, niet te lang. Als laatste dag mensen zeiden ze 18 minuten.
Je hebt toch verschillende mensen om je gehoord. Jij hebt nu ook een pas geboren. Die krijgt toch dan niet het voedsel van anderen?
Nee, dat is zo hoor. Dat is zo, ja. Maar ik denk gezond voedsel. Het moet belangrijk zijn in de gemeente. Het is een volharden in de leer van de apostelen. Ja. Ik denk wel dat je inderdaad moet variëren. Dus je kan... Jong gelovigen die hebben weer andere dingen nodig dan mensen die al langer op weg zijn. Daarom kan je denk ik ook werken met small groups en fundamentenstudies en dat soort dingen. Maar daar moet de Bijbel echt centraal staan. Gezond voedsel. Dat is echt wel goed om ook zo naar je gemeente te kijken. 6. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Of je in andere gemeenten dan tot zegen kan zijn, bedoel je?
Ja.
Nou, ik denk als je geroepen voelt om zoiets te doen, is dat iets nobels, alleen je moet iets moois. Maar het is wel goed om te overwegen, denk ik. Hè, van, kan je daar dan ook echt je invloed verspreiden? Als dat kan en als je daar mee kan denken en als je daar je gaven kan inzetten, is dat iets moois, denk ik. Maar dat zou je wel goed moeten bekijken, ja. 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 Sorry. Ik dacht dat er nog een vraag was.
Ja.
Ja. Ik denk dat naarmate kinderen ouder worden, gaan ze wel eens op kamers. Gaan ze wel eens langere tijd weg. Maar aan het begin denk ik dat ze een gezond fundament nodig hebben. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er in de gemeente in die zin gezond onderwijs is. En als je verspreidt, dus als je zegt, je gaat naar een gemeente waar je zegt, nou, daar zie ik ongezonde patronen en ik wil maar juist daar gaan geven, moet je denk ik wel heel goed doordenken, wat betekent dat en kan ik daar inderdaad invloed uitoefenen? Ben ik daar zelf geestelijk rijp genoeg voor? Dat zijn wel goede vragen, ja. 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 De laatste, dan gaan we pauze houden, dan gaan we daarna nog even praktisch naar een aantal vragen. 6 was, er is gezonde voeding, geestelijk voedsel. Waarbij ik trouwens, ik heb dat nu net niet gezegd, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind dat er bij gezond voedsel heel sterk gekeken wordt naar degene die preekt. Als de dominee maar goed preekt. We krijgen een nieuwe dominee, dus het gaat vast beter of vast minder goed. Of Het was vanmorgen niet zo best, of volgende keer was het weer beter. Heel sterk die. Maar ik denk eigenlijk dat de kwaliteit van de preek ook staat of valt met de mate waarin de harten van de luisteraars zijn voorbereid. Hoe ga je naar de gemeente? Ja. Ja. Bidje voor ze. Ja. Ja, het gaat om het brood, ja. Ja, het gaat niet om de bakker, maar om het brood. Ik denk dat mensen die hongerig zijn, hè, die echt het woord van God willen horen, die groeien van heel veel dingen. Soms ook van de verkeerde dingen, dat is het gevaar. Maar je kan niet alleen de voorganger de schuld geven. Het heeft ook te maken met de attitude. Ja. Laatste. In een gezin voed je op tot zelfstandigheid. Kinderen, hoe lang heb je die thuis? 20 jaar? Hoe ging dat in vroeger eeuwen? Ja, 13, 14 jaar. Soms waren er natuurlijk ook wel clans waar mensen bij elkaar bleven. Maar in principe voed je op tot zelfstandigheid. Je gaat je kinderen gelijk leren, doe zelf je kleren aan, ruim zelf je spullen op, zet zelf je beker in de vaatwasser, ruim je tas op. Die dingen leer je je kinderen, waarom? Omdat je wilt dat het uiteindelijk volwassen mannen en vrouwen worden die zelfstandig hun weg kunnen gaan. Dat ze jou niet meer nodig hebben. Als je kinderen onder de 10 hebt, dan kan je er wel eens naar verlangen, hè, dat ze zeggen, nou, ze kunnen de dingen een beetje zelf. Nou, ik denk dat dat ook in de gemeente heel belangrijk is, ook geestelijk, hè, is we moeten niet baby's willen houden. Ik zag laatst een plaatje van allemaal maxicosies in een kerk. Waar allemaal schreeuwende baby's in zaten. Mama, ik wil melk! En dat de voorganger allemaal flesjes uitdeelde. Zo. Ja. Uiteindelijk wil je dat ze groeien. En dat vind ik mooi. Let op. Dat zij zelf verder gaan met de missie van Jezus Christus. Paulus en Barnabas zeggen nadat ze een Antiochië hebben opgestart, Handelingen 13, wij worden uitgezonden, we gaan naar nieuwe streken. De bedoeling is niet dat je levenslang bij elkaar klontert. Het is belangrijk dat je een huisgezin hebt, maar je kan ook nadenken, waar, en dat sluit een beetje aan bij jouw vraag, waar kan ik mijn gaven inzetten om elders het lichaam van Christus te dienen? Ik wil zelfstandig worden, volwassen worden. Dat vind ik echt heel belangrijk, zodat het lichaam groeit. En je je plek inneemt. In het lichaam van Christus. Nou, nu heb ik 7 wat algemene principes over het gezin gedeeld. We gaan pauzeren. Tot 4:05. Zijn we hier terug, zingen we een lied, gaan we 4:10 verder. En dan kunnen we een half uur de tijd nemen om zeggen, nou, we willen gewoon eens even doorspreken over verschillende aspecten. Dus als je vragen hebt, ik heb een aantal vragen gekregen. Maar als je zegt, ik heb ook vragen over wat ik net gehoord heb, heel praktisch. Kunnen we dat gewoon eventjes bespreken of vragen uit het boek. Ja?